Welcome to the Jeroenen.
Wij zijn de Jeroenen. Jeroen Unger en Jeroen Verkroost maken een tweewekelijkse podcast over media, marketing en innovatie.
De Jeroenen deden mee aan de wereldrecordpoging podcast maken. Dit is de opname gemaakt in de boekhandel waar vele podcasters aan meededen. Veel plezier.
Technicus druk nu op record. Oké, vanaf nu moet alles goed gaan. Oké, dus geen fouten meer permitteren.
Nou, dan start ik nu met de jingle.
Heb je dan ook een nieuw onderwerp of was het gewoon een jingle?
Nee, dit was gewoon een jingle. Maar normaal gesproken ben ik natuurlijk na het opnemen van onze podcast, waarbij we alles eigenlijk digitaal doen. En ik de WAF-files krijg, nog wel een paar uurtjes bezig met editen.
En je rustig in je eigen tijd met een kopje koffie, zonder druk van mensen die bij de hand in de microfoon zitten te lullen, gewoon je gang kan gaan.
Zonder afleiding. Ja. Stuur de kinderen naar buiten.
En zo gaat dat.
En ook geen espresso-machine natuurlijk op de achtergrond, dat scheelt heel veel.
Ja. Ja. Maar we hebben een nieuwswaardige podcast. En nieuws, dat hebben we geleerd, dat werkt op de volgende manier. Mensen zijn een soort aapjes. Aapjes zijn kwetsbare dieren. Dus die zijn heel erg gefocust en gespitst op het detecteren van gevaar en mislukkingen. Want die kunnen je helpen om te overleven. En dan kan je dat zelf ontwijken. Dus de functie van nieuws is aanduiden waar iets niet goed gaat of iets gevaarlijk is. Wat er niet goed ging, lange inleiding, is de metaverse.
De metaverse?
De metaverse van Nike. De metaverse van Nike is Nike Land. Het zou kunnen zijn dat je er nooit van gehoord hebt. Dan ben je misschien niet elke dag in het virtuele universum van Roblox lekker spelletjes aan het doen. Ja. Roblox is best wel een groot virtueel universum. Dat is eigenlijk een soort Lego, maar dan online. Waarbij dus eigenlijk de mensen die Roblox spelen of gebruiken de mogelijkheid hebben om net als bij Lego zelf allerlei soorten speelgoed te maken of spellen te maken. En daar kunnen andere mensen dan weer doorheen lopen en gebruik van maken. Er zijn hele professionele Roblox spellen die door echte bedrijven gemaakt zijn. Er zijn ook hele populaire spellen die door jongetjes en meisjes van 11 en 9 gemaakt zijn. Dus het is een landschap, laten we het zo zeggen, een virtuele wereld waarin je fantastische paleizen tegen kunt komen. En ook probeersels van iemand die 2 uur lang gepoogd heeft om 5 blokken op elkaar te zetten en daar niet in geslaagd is. Nee. Een gevarieerd landschap, laten we het zo noemen. En wel een landschap waarin heel veel mensen wel actief zijn. Je kan in Roblox wereld kan je ook Robux kan je kopen voor echt geld. En met die Robux kan je dan vervolgens weer toegang kopen tot de betere spellen en interessantere omgevingen. Dus het lijkt wel een klein beetje op een echt metaverse.
Goed verdienmodel.
Maar dan wel heel erg gefocust op kinderen, want het is toch vooral een soort Lego. Maar goed, Nike had geen zin om zelf te proberen het publiek ergens naartoe te krijgen. Zijn ze toch al niet zo goed in. Komt ook niemand op hun website. Mensen gaan gewoon naar de winkel. Dus die dachten, weet je wat, wij beginnen ons metaverse gewoon op Roblox. Hmm. Wij gaan daar binnen. Binnen Roblox gaan wij Nike Land.
Wow.
En dat hebben ze gedaan.
Just do it.
En aangezien alles van Nike een succes wordt, zou dit ook een succes worden. Maar wat blijkt nu? Niet.
Nee?
Niet.
Oh, nee toch.
Maar echt totaal niet. Oh. Nou ja, goed, hier is voor merken natuurlijk wel weer een les te leren. Want ja, op zich is de logica is begrijpelijk. De metaverse is hip. Wij hebben geen metaverse. We gaan naar een metaverse waar al mensen zijn. En dan gaan we ze daarna dingen verkopen. En natuurlijk, aangezien Nike vooral heel goed is in marketing, is dat ook verkocht als een fantastisch succes.
Ja.
In principe heb je dingen gehoord en hebben zij dingen gepubliceerd over getallen als 5 miljoen tot zelfs 21 miljoen bezoekers aan de Nike Experience in Roblox. Maar ik heb hier een leuk artikel gevonden op medium.com van iemand die of heel boos is op Nike of of gewoon heel grondig onderzoek gedaan heeft over een combinatie van de twee. En zegt van, nou ja goed, dat is allemaal hartstikke leuk, maar die officiële getallen die Nike rapporteert. En dat was dan in hun earnings call was het toch 7 miljoen en niet 21. En die komen dan uit 224 verschillende landen. Maar wat ze het niet bij zeggen is hoe vaak die mensen daarna nog teruggekomen zijn. Hmm. Dat is, dan heb je het over DAU, Daily Active Users. Daar blijft ineens maar een fractie van over. En ja, inderdaad, Roblox zelf is wel heel erg veel gegroeid. Hè, van 16 miljoen in 2019 binnen 3 jaar naar 54 miljoen bezoeken. En natuurlijk willen mensen wel eens even rondklooien in Nike Land om te kijken wat het is. Maar er is geen enkele manier om te zien of die mensen dan daarna ook iets gaan doen met Nike. Of bijvoorbeeld een product van Nike kopen. Of zelfs dat ze Nike daarna leuker zijn gaan vinden. En het is eigenlijk is het ook helemaal niet zo leuk dat Nike Land. Want stiekem is het gewoon een soort winkel. Ja, weet je, het is niet dat we geen mogelijkheden hadden om te shoppen op het internet natuurlijk. En ja, oké, Nikeland is dan wel een store waar je dan branded goods experiences hebt. Dus dat wil zeggen dat je af en toe, dan zie je Mike Jordan uit een schap om de hoek kijken en zeggen... Hi, these are my Air Jordans, weet je wel.
Nee.
Dat is allemaal leuk. Er zijn wat minigames die je dan kan spelen daar zo. Maar ja, goed. Heel eerlijk gezegd is het nou ook weer niet iets waarvan je denkt van... Nou, ik ga eens leuk in Nikeland wonen.
Nee, maar jij vermoedt dus eigenlijk dat het gewoon dezelfde fout is als met Second Life. Waar we natuurlijk al vaker over gehad hebben waar... Alle bedrijven een stukje grond wilden kopen op Second Life en een mooie winkel wilden openen, et cetera. Maar
Second Life had geen had eigenlijk geen bezoekers. Had alleen maar bouwers, mensen die Second Life zelf cool vonden.
Ja.
En die dan hoopten dat ze daar dan vervolgens iets gingen bouwen waar andere mensen naartoe zou komen. Dat deed niemand.
Ja.
Roblox is een platform dat wel mensen heeft, namelijk voornamelijk kinderen en jongeren.
Ja.
Die daar al wel tijd doorbrengen. Dus dat is wel een groot verschil. En daarom leek het ook slimmer misschien om dit te gaan doen.
Hmm.
Maar ja, als je heel eerlijk bent, zie je dat eigenlijk, ja, weet je, de floor is lava en tikkertje in de Nike Store spelen. Ik weet niet hoe leuk het jou lijkt, recurring. Maar ja, ja, het zijn populaire dingen. Kinderen spelen graag de floor is lava en tikkertje. En toch is het niet misschien de innovatie waarmee Nike de volgende miljard omzet gaat boeken.
Ja, nou, ik denk dat... Dit artikel kwam mij een beetje over als een artikel geschreven door een disgruntled employee, zeg maar.
Oh.
Dus afgezien van de feiten dacht ik wel van ja, maar dit moet je ook wel meer tijd geven. Hè? Ik bedoel, Nike heeft natuurlijk wel succesvol NFT's verkocht. Daar gaan we weer.
Ze zijn dus bezig zijn ze oké. Okay.
Dus ze zijn bezig om spelletjes te ontwikkelen.
Ja.
En Roblox is natuurlijk een spelletjeswereld, een metaverse voor spelers vooral. Die alleen maar aan het groeien is. Behalve vandaag, want vandaag hoorde ik dat ze een spel verwijderd had. Mensen hadden blijkbaar een Roblox-spel gebouwd. Waarin je de oorlog Rusland-Oekraïne kon uitvechten. Dat hebben ze nu heel snel verwijderd binnen een paar uur nadat de BBC dat gesignaleerd had. Maar Nike probeert natuurlijk voor de lange termijn ook iets te bouwen. En nou ja, net als Mark Zuckerberg geloven ze gewoon dat de metaverse uiteindelijk wel iets gaat worden wat zinvol en commercieel interessant is. Misschien hebben ze niet te veel geïnvesteerd, maar dat is net als met alles met R&D. Je moet toch eerst investeren om daarna de vluchten ervan te prikken.
Ja, maar het punt is een beetje dat dit dan vaak op allerlei conferenties aangehaald wordt. Van kijk, zo moet het, want zo doet Nike het.
Ja.
En Nike heeft om te beginnen $1 miljard uitgegeven. Om dit te laten bouwen op Roblox.
Ja.
Het is niet echt een kinderspel. Laat mijn bedrijf zien waar je goedgekeurd krijgt in het managementteam als business case. Ik ga $1 miljard uitgeven op een kinderplatform. Dat lukt niet bij elk bedrijf, denk ik. En dan vervolgens, om te zorgen dat ze ook naar die 7 miljoen casual bezoekers toegekomen zijn, hebben ze dan wat deeltjes gemaakt met mensen zoals Drake.
Oh,
de bestselling artist of de laatste 5 jaar.
Ja.
Om endorsements te doen en meer van dat soort dingen. LeBron James nog eens even gevraagd om iedereen uit te nodigen om wat leuks te komen bekijken. Daar, ja. Kijk, als je het op die manier doet, kan je er wel een quote-unquote succes van maken natuurlijk.
Ja.
Maar dat is als case voor het gemiddelde bedrijf om te denken, moeten we naar de metaverse? Ja, want Nike doet het ook. Nou, dat klopt. En als je het net zo wilt doen als Nike, neem dan in elk geval $1 miljard mee voor het bouwen en nog $500 miljoen voor de promotie. En dan wordt het zeker een succes.
Oké, okay. Dus jouw advies aan mij is eigenlijk om ons eigen metaverse, metaverse.frl, om dat domein nog wel even aan te houden, maar nog niet te veel in te investeren.
Ik zou er $1 miljard in investeren.
Oh.
Als ik jou was. Oh, wat een goed getimede.
Hij doet het weer.
Hij doet het weer.
Ja. Laat het ook nog even hebben over begraafplaatsen. Google heeft natuurlijk best wel een grote begraafplaats van producten die het allemaal niet gehaald hebben en gekild zijn.
Ja.
En daar hebben ze inmiddels best wel een reputatie in opgebouwd. En nu is het toch wel een hele grote graf gegraven, namelijk voor Google Stadia. Ja.
Dat is een diepe put, hè?
Dat is een hele diepe. Ja. Heb jij iets van Google Stadia hardware dan wel de service?
Ik heb het bekeken bij iemand die het allemaal had. En ik zei van, ik wil het ook eens zien voordat het dood is. Dat was 3 jaar geleden. Ik vind dat het nog lang geduurd heeft.
Ja.
Als ze bij Google nou 1 ding niet kunnen, dan is het wel dingen met games.
Ja, maar ik vind het vooral raar dat als je zulke diensten in de markt brengt, dat je ofwel weet dat het een succes gaat worden en er alles aan gaat doen, inclusief de investering die erbij komt, ofwel er niet aan gaat beginnen. En bij Google is het toch vaak, we hebben een experiment, we hebben een leuk product. Denk aan Google Wave voor de boomer techs onder ons. Ja. Zet dan ook gewoon door. Maak er een succes van. Want het concept van gaming via de cloud is natuurlijk echt wel een goed concept. Wat uiteindelijk ook wel realiteit gaat worden. Het vraagt heel veel capaciteit. Maar wie wil er nog zo'n zware gamedoos onder zijn bureau hebben staan? Dat zijn misschien nog een paar boomers. Maar jongeren die willen alles toch gewoon gestreamd hebben naar hun mobiel of naar een desktop. Of naar een laptop bedoel ik. Desktop. Zijn er nog mensen met een desktop? Wil je nu je hand opsteken?
Oh, daar achterin. Oh,
daar achterin. Ja. De context of de setting hier is wel heel erg goed. Hè? Met allemaal wat iets oudere mensen. Misschien nog ouder dan wij zelf.
Ja, we zitten in een boekhandel. Ja. Ik moet de eerste jongeren nog binnen zien komen. We zijn hier al even. Maar goed. Nee, ik begrijp. Hè. Google Stadia was natuurlijk een mooi idee. En het idee dat je alles streamt naar je device is ook prima. Maar wat ik zie... ik zal het niet hebben over wat ik zelf doe als gamer. Maar wat ik mijn jongeren thuis en net uithuizig zie doen. Is over het algemeen gamen op een Xbox of een PlayStation. En die ook gebruiken om Netflix en HBO en dat soort series en zo allemaal te kijken.
Ja.
En op mobiel spelen ze simpele spellen. Dus de grote immersive spellen worden gespeeld op een groot televisiescherm. Als we dat nog zo moeten doen. We moeten eigenlijk een naam voor verzinnen voor televisiescherm. Want dat is dat scherm in je huis wat heel groot is. Waar je meubels op gericht zijn. En dat de televisie vervangen heeft die daar vroeger stond. Maar waar nu eigenlijk geen televisie meer op gekeken wordt. Dus naar dat scherm.
Ja, die glasplaten.
Enfin, dus dat ding. Daar wordt over het algemeen de grote spannende immersive spellen opgespeeld. En dan inderdaad via een doos die eronder staat. En dan... Eigenlijk die doos die daaronder staat, vroeger gingen er allemaal schijfjes in met spellen die gekocht werden. En tegenwoordig gaat dat ook allemaal via de cloud. En steeds vaker via abonnementsdiensten. Dat lukt inmiddels zowel Sony als Microsoft vrij goed. Dus je bent dan lid van hun dienst. En dan heb je een soort spellenbibliotheek. En er komt continu van alles nieuw spul bij enzovoort. Dat is hoe het moet. Maar wat Google gedaan heeft, is zelf niets van waarde creëren wat aan een spellenbibliotheek toegevoegd kan worden en uitgenut kan worden. Dus ze moesten alles extern inkopen en dat is duur.
Ja.
En ze hadden geen audience, want ze hadden geen gamers die via welke service dan ook bij Google iets met games deden. Dus je hebt geen publiek, je hebt geen product, maar je hebt wel cloud. Wat ga je doen? Lanceren.
Ja.
Ja.
En het goede nieuws voor de Google Stadia gebruikers, de weinigen die er zijn ook in Nederland, je krijgt je geld terug, schijnt het. Dus gaan iedereen terugbetalen voor de investeringen die je hebt gedaan in Google Stadia.
Waarom dat dan?
Ja, blijkbaar herkennen ze eigenlijk dat ze, laten we zeggen, misschien zijn ze bang dat er een nieuwe Taxeco persoon gaat opstaan die, die een lawsuit. Zijn ze in Amerika natuurlijk helemaal bang voor dat ze...
Ja. Ik denk dat als er ooit zoiets ontstaat als Google Land in de metaverse, dat Google Land zeker een hele grote begraafplaats moet krijgen. je wilt nog eens intelligent erover zeggen.
Maar dan wil ik, als je wil schakelen, dan wil ik eerst even onze tune weer
gooien. Doe maar.
Ja.
Ga ik afspreken dat als ik vind dat het tijd wordt voor een tune, dan steek ik mijn vuist in de lucht.
Oh, oké.
En dan gaat dit helemaal soepel en professioneel klinken. In plaats van dat we erover praten. Zullen we dat doen?
Ja.
Je hoort dat die podcast er komt naar een nieuw niveau en u bent erbij.
Ja. En dan moet ik mijn linkerhand en dan op de rechtermuis op. Ja, oké. Okay. Ja.
Nee, jij mag gewoon die knop drukken als je een jingle wil horen. Hè? Okay. Ik moet hem aanvragen.
Oké. Okay.
Als je de laptop nog iets dichterbij zet, kan ik zelf op die spatiebalk drukken. Ben jij echt, Jeroen? Ben jij real?
Ben ik real?
Ja.
Ja, be real.
Al gedaan?
Nee, nog niet gedaan. Je hebt me de uitnodigingslink gestuurd, maar...
Ik wist dat je het niet gedaan had. Ik wilde je gewoon even...
Je weet dat ik een laggard ben. Wat dit
ongemakkelijke moment bezorgen.
Ik ben te laat ingestapt op Bitcoin, te laat op NFT's.
je was op tijd met NFT's.
Ik was op tijd met NFT's.
Jeroen heeft nog NFT's te koop, mensen.
Ze staan op onze website, dejeroenen.com.
Ja, of metaverse.frl.
Ja.
Maar Be Real is, vind ik wel leuk. Het is een sociaal netwerk. Maar het goede is, je krijgt dan, als je de app hebt, krijg je op enig moment op de dag krijg je een Be Real verzoek. En dat betekent dat je op dat moment moet je een foto maken van waar je bent en wat je doet.
Hmm.
En dan wordt de foto van de voorkant en de achterkant van je camera gemaakt. Dus je ziet jou en je ziet ook de context waar je, of de kant waar je naartoe kijkt, zeg maar, waar je hem bevindt. En je moet eigenlijk binnen 2 minuten moet je dan reageren en dat doen. En het mooie is dat je daardoor, in plaats van dat je alleen maar het idee krijgt dat die Jeroen, die is ofwel op openingen van casino's, ofwel bij superconcerten, ofwel bij voetbalwedstrijden. En waar haalt die man de tijd vandaan? Zie je gewoon dat ik me soms in kennelijke staat laveloos op een bank bevind om 11 uur 's avonds.
Ja.
En dat ik op andere momenten gewoon in de supermarkt sta. En dus het is echt en niet het soort van fake leven wat je op dat ene hoogtepunt van je week probeert naar buiten te projecteren.
Nee, dus het is eigenlijk een soort tegenbeweging tegen de Insta-influencers en mensen die ons moeten laten denken dat de wereld alleen maar mooi is.
Ja, en die hele Insta-wereld die heeft ondertussen voor gezorgd dat ik op vakantie eens om me heen keek en ontzettend veel meisjes van in de 20 zag die allemaal zichzelf dezelfde lippen hadden laten aanmeten en allerlei figuurcorrecties hadden laten uitvoeren. En ik vind dit wel daarom een mooi medium. Ook omdat het weer het je even terugzet met beide voetjes op de aarde. En tegelijkertijd dichter bij de mensen brengt met wie je be-reelt. Want ja, op de een of andere manier is het ook intiemer dan alleen maar die ene perfecte en daarna geairbrushed foto te zien van die vakantie. En dan dat ene moment met die martini in je hand.
Ja, en krijg je ook straf dan als je niet binnen die 2 minuten die foto hebt gemaakt? Of? Je
mag ook later posten, want je kan je natuurlijk altijd eens in een situatie vinden dat je telefoon een stuk verderop ligt. Of dat het gewoon niet netjes is om een foto te maken. Dat kan, hè? En dan staat er wel bij dat het een late post is. En weet je, als jij altijd late posts doet, waarbij je 4 uur later een keer een foto uploadt, ja, dan wek je op een gegeven moment natuurlijk wel de indruk dat je een faker bent.
Ja, oké.
Dus je calls jezelf out, hoe zeg je dat? Je maakt jezelf minder geloofwaardig als je telkens een aantal uren wacht om een be-real te posten. Dan heb je het niet helemaal begrepen hoe het werkt.
Nee.
En dan word je op een gegeven moment ook verdacht.
Ja, maar ik vond het heel verrassend dat het is een Frans bedrijf. Dat is denk ik al verrassend voor een techbedrijf.
C'est be-real.
Oui. En het is enorm populair, heel snel aan het worden. Dus dat is ook wel verrassend. Het is natuurlijk de vraag of het misschien niet een hele snelle dood gaat sterven, net als een Clubhouse. Maar voorlopig zitten ze nog in de lift.
Ja, maar Clubhouse had geen waardepropositie.
Nee.
Dit snap ik, dit voldoet aan een gevoel, een maatschappelijk gevoel.
De podcaster. Clubhouse heeft geen waardepropositie.
Ja, nou, we hebben wel een waardepropositie.
Ja.
Toch?
Ja.
Ik vind het leuk, jij vindt het leuk. Sommige mensen die luisteren vinden het leuk. Onze technicus vindt dit ook leuk nu.
Oh.
Ik knik nu heel vriendelijk. Dankjewel.
Hij liep net wel een tijdje weg, dus ik had niet het gevoel dat hij heel erg betrokken was. Het is een
serieuze baan, hè. Hij kan niet de hele tijd alleen maar naar ons gaan zitten lachen. Hij moet ook gewoon echt dingen doen hier.
Hij steekt zijn vinger op.
Hey, het is een wereldrecord. Hè? Het is een wereldrecord wat hier gemaakt wordt. Ja. Mensen een wereldrecord podcast maken. En jij bent erbij. In elk geval door het hier naar de stream te luisteren. Of anders de podcast die hieruit vloeit.
In de media staat Hilversum. Buiten is het 15 graden. In de studio zitten Jeroen en de technicus.
Oh. We worden hier steeds beter in.
Ja.
Hey, jij hebt ook iets doorgestuurd over anti-porno shameware.
Ja, dat gaan we zo meteen doen. Maar we nog even terugkomen op BeReal. Want BeReal wordt nu natuurlijk snel copy en paste gedaan door onze vrienden bij Meta.
Dat is natuurlijk zo. Iedereen gaat het natuurlijk nabouwen in zijn eigen app.
Ja, maar dat gaat natuurlijk niet werken. Want daar zitten alle Insta-influencers en alle TikTok-influencers. Of denk je dat dat wel gaat werken?
Het laatste wat een influencer wil is dat mensen zien hoe ze er echt uitzien.
Ja, precies.
Dus dat is dan 16-hour late posts.
Dus, shit,
ik heb een BeReal call. Snel, pak de lampen. Pak het decor. Ik ga me nu make-uppen en dan mijn haar in de krul. En dan ga ik zo een BeReal posten.
Ja, dus eigenlijk is de kans groter dat BeReal gewoon wel blijft bestaan als onafhankelijk bedrijf. En gaat groeien natuurlijk.
Die kans is aanwezig. Kijk, op een gegeven moment gaan ze ook een businessmodel moeten hebben. Dan wordt het natuurlijk weer spannend.
Ja.
Want het is nu ook leuk omdat er geen advertising in zit. En het gewoon heel primair en heel direct is.
Ja. Nou, het mooie is dat een Engelsman was volgens mij. Die heeft ook een poging gedaan om zeg maar de Insta-influencers te ontmaskeren. Die heeft namelijk gekeken naar de Insta-posts van al die beroemde en bekende mensen. Ik zie hele lekkere koffie voorbij komen, maar...
Ja, dan moet je je vuist in de lucht steken. Ja. Oh.
Cappuccino. En het leuke wat hij gedaan heeft is dat hij eigenlijk op basis van locatie en tijdstip wat natuurlijk bij een Instagram post staat. Heeft geprobeerd te reconstrueren wat er op dat moment gebeurde door alle webcam security camera's die er op dat soort locaties zijn. door al die video footage te achterhalen.
Ja, dat heb ik gezien. Dan zijn er mensen die staan dan voor de Temple Bar te poseren in Ierland, in Dublin bijvoorbeeld. En dan heeft hij wat CCTV-camera beelden van hoe het er dan daarvoor en daarna uitzag en hoe lang ze hebben moeten wachten totdat ze dat shot konden nemen, waardoor het net leek alsof ze daar in hun eentje waren.
Ja, ja. Echt, het straatbeeld herkent hij vast wel eens een keer, dat als hij in een grote stad loopt en er is een Insta-influencer die 100 keer probeert om een mooie foto te maken. En het zijn altijd foto's die niet meer zelf gemaakt worden, maar waarbij ze een vriend of vriendin of collega vragen om die foto ook daadwerkelijk te maken.
Ja.
Echt, nou, ook onmaskerend, maar ik denk dat Be Real de echte ontmaskering is dan van sociale media door hun eigen wapen te gebruiken.
Ja, en het voorziet denk ik wel in een gevoel wat we allemaal wel hebben, dat het misschien het niveau van fakeheid van sommige andere social media zo hoog is, dat het ook niet meer echt de moeite waard is om naar te kijken.
Maar daarom is de naam Be Real natuurlijk ook heel erg goed. Moet ik het nu de Insta doen? Doe je vuist omhoog?
Top. Dit is zo goed. Wij zijn hier zo bij de recordpoging podcast maken tijdens de Dutch Media Week. Dutch Media Week, moet ik dan zeggen, denk ik. Nee, we zijn in Nederland, whatever. Ja. De Dutch Media Week. We zijn hier met allemaal radiomakers een recordpoging aan het doen om podcasts te maken. En dat betekent dat vanaf zaterdag 1 oktober, 8 uur 's ochtends, dat was vanochtend, toen was het nog droog, tot en met zondag 9 oktober, 4 uur 's middags, worden onafgebroken bijna 200 uur aan podcasts opgenomen.
Wow.
Super cool natuurlijk.
Ja.
En dat allemaal vanuit deze door diverse meer en minder dynamische personen gefrequenteerde boekhandel in het centrum van Mediastad Hilversum.
Ja, dus mocht je op de livestream wel meeluisteren, dan ben je van harte welkom in boekhandel. Hoe heet de boekhandel? Voorhoeven.
Lekker. Ja, boekhandel Voorhoeven, ja, inderdaad. Ja, ja. Goed, scherp voorbereid.
Ik had natuurlijk gewoon op Google Maps ingetypt boekhandel Voorhoeven, maar dan kom je bij een heel ander adres uit. Dus ik moest toch even terug.
Maar gelukkig zijn we hier nu en we zijn in goed gezelschap, want ook Paul de Leeuw, Bastiaan Meijer van Podbast, Vink, Televisie Content Wars en de Boershoekt podcast zijn hier onder andere aanwezig. En ik kijk vooral uit naar de Lesbische Liga podcast, die ook later in deze stream een aansluiting gaat maken.
Kun je dat toelichten?
Ja, daar kijk ik naar uit, omdat ik me afvraag wat de Lesbische Liga gaat doen. En ik, ja, koekjes en lesbiennes, ik weet het niet.
Nee, dus, ja. Oh, koekjes. Ja.
Geen idee. En er is ook daadwerkelijk koffie, mensen. Het is één groot levend evenement hier zo.
Dankjewel.
Bijzonder dankbaar. De koffie is ook uitstekend in boekhandel Voorhoeven. Het is gezellig, het is warm, het is droog. Ze hebben boeken, ze hebben koffie. What's not to like?
Nou, precies. Maar de technicus hebben ze ook.
Ja. Nou, tot zover de commerciële mededelingen. Ik denk dat we hiermee de koffie in elk geval wel betaald hebben. Dus.
Tijd voor een instart weer.
Ik wilde nog een poging doen om het te hebben over het door jou aangedragen onderwerp over... Ja, hoe zal ik het eens zeggen? Het shameware fenomeen om porno te bestrijden.
Ja.
Wat sprak je aan in dit item waardoor je dacht, nodig op de lijst zetten om het over te gaan hebben?
Dan moet ik het...
Ungodly Surveillance of Anti-Porn Shameware Apps.
Ah, oké.
Ik geloof ik kerken. Kerken die gebruiken nogal, laten we zeggen... In Europa zou dit niet kunnen, want wij hebben privacywetgeving. Nou, daar hebben ze gelukkig geen last van in Amerika. Dus kerken zijn nogal scherp aan het letten op de telefoons van hun flok. Om te zien wat die flok zoal trekt en aantrekt.
Nou, we hebben natuurlijk wel volgens mij, ik denk een decennium geleden of zo gehad, dat de EO volgens mij een eigen zoekmachine had gelanceerd die zeg maar gekuiste content alleen maar toonde.
Ja.
Maar nu is dus in Amerika... Er zijn een aantal apps in de markt voor kerkelijke instituties, om het netjes te noemen. De schaapjes in de kerk mogen die app allemaal installeren. En die app beschermt deze mensen dan, of surveilleert eigenlijk deze mensen, op wat voor content ze allemaal op het internet raadplegen. En als dat dus pornografische content is, dan kan de dominee, priester of iets dergelijks deze mensen berispen natuurlijk. Het is dermate schadelijk dat mensen dus eigenlijk de hele tijd gesurveilleerd worden door de kerk. En ja, ik vond het interessant omdat we het natuurlijk al vaak gehad hebben over China. Hè, dat de surveillance economy van China. Hè, waar je ook daadwerkelijk geïdentificeerd bent en punten kan verliezen als je onbetamelijke dingen doet. Maar blijkbaar is dat in de kapitalistische wereld dus ook heel erg goed mogelijk. En vooral in de kerken. Die hebben mooie apps daarvoor gemaakt.
Ja, en hoe werkt dat? Dat las ik in het artikel. Je meldt je bij een kerkleider, een geestelijk vader. En zegt van, God, ik heb last van een struggle met same-sex attraction.
Okay.
Het is een letterlijke quote. Iemand ervaarde dat als een struggle. Dat, ja. Dat is een man die vond jongens leuk. En vervolgens krijgt hij te horen van de kerkvader, dat geeft niet, mijn zoon. Dat is geen probleem, daar kan ik je mee helpen. Installeer deze app even. Covenant Eyes. Het is onderdeel van een enorm ecosysteem van accountability apps. Die ervoor zorgen dat je vervolgens alles wat je doet en opzoekt op je telefoon deelt met de kerk. Zodat de kerk je kan begeleiden bij het controleren van je onnatuurlijke behoeften.
Oké. Okay. Ben benieuwd waar die begeleiding dan ook uit bestaat. De kerk heeft zoveel seksschandalen gehad.
Het ritmisch klappen erbij is denk ik niet een onderdeel van de begeleiding. Dus ja, je kan je er van alles bij voorstellen. Maar het is in elk geval het einde van de privacy voor de kerkganger.
Ja.
En de totale controle is natuurlijk nabij en om de hoek. Dus de zuidelijke baptisten vonden dit in elk geval een aantrekkelijke propositie.
Ja.
Om te zorgen dat ze de band met de kerkgangers nog wat verstevigen.
Nou, het is wel echt een digitale tijdperk instappen door de kerken op een sprong voorwaarts.
Ik vind dit een digitale transformatie. Ik mag dat zeggen, want ik ben directeur digitale transformatie. En ik vind het een digitale transformatie van schuld. Want laten we eerlijk wezen, kerken zijn gebouwd op schuld en boete.
Ja.
Iedereen probeert leuk mee te doen en faalt af en toe en doet lelijke dingen. En kerken is dan de instantie die daar A, schuldgevoel over geeft. En dat B laat afkopen door middel van giften of gebed. En ja, de mensen ervaren misschien minder schuld tegenwoordig. Dus dan moet je wat dichterbij komen om wat beter te kunnen zien waar je ze nog schuldig over kan laten voelen. En dit is natuurlijk de digitale transformatie van het genereren van schuldgevoel.
En dan kan je binnenkort in-app purchases doen natuurlijk om je schulden af te kopen. Ja. Neem aan dat ze daar wel een verdienmodel gaan ontlenen.
Ja, nee, dat is inderdaad. Er is een mooi lied van Frank Zappa over, al vele jaren geleden in de jaren 70 gepubliceerd met de tekst. He's got $70 million in his heavenly bank account. All from those chumps who were born again. Oh yeah. He's got private planes, jets and a limousine. All for the use of his special friends. Oh yeah. Oh yeah.
Nou, dat was niet zo goed getimed, hè? Dat was iets te laat.
Ik vond het best lekker gaan. Okay. Tegen de tijd dat we klaar zijn met deze stream zijn we hier goed in.
Een compliment van de technicus.
Ja.
Wow.
Het mooie is, ik zie ook nog geen andere podcasters. Dus ik heb echt zoiets van, nou, ik heb plezier, jij hebt plezier. We zitten hier, we hebben nog onderwerpen, we gaan gewoon lekker door.
Hoe lang gaan we dit volhouden?
Ik heb geen idee, maar ja. Zullen we het artikel overslaan over het instorten van de NFT-markt? Ik denk dat iedereen dat ondertussen wat door heeft.
Nou, ja. Laten we even op crisis. Hè. We hebben een aantal businessmodellen nu naar voren gebracht. Onder andere met muziekrechten en kerkelijke apps waar je ook geld mee kan verdienen door de aflaatfeature in te bouwen. Ja. Maar ook de grote techbedrijven worstelen natuurlijk met verlies aan inkomsten, vooral van adverteerders. En Google schijnt nu het onzalige plan te hebben om in plaats van de 1 of 2 super irritante reclames voor YouTube-video's, om dat aantal te verhogen naar 10.
Ja, dat las ik ook, maar dat wil toch niemand? Dan ga je toch weg?
Amerikaans zijn meer gewend aan reclames, historisch gezien vanuit televisie al, maar 10 reclames is toch niet te geloven?
Ja, ik weet het niet, maar we hebben ken je de televisiemediawetgeving voor reclame? Daar is een maximum in Nederland van 12 minuten.
12
Op een uur televisie mag je niet meer dan 12 minuten reclame uitzenden.
Bij de publieke omroep?
Ja, dat is...
Of commercieel?
De publieke hoeven niet zoveel en doen soms minder. De commerciële doen altijd 12 minuten, want dat is het businessmodel. Dus dan doe je die 12 minuten
ook. Okay. Ja.
Dus dan is dus de verhouding is op zich redelijk helder tussen inhoud en reclame.
Ja.
Maar ik weet niet wat voor verhouding dit uiteindelijk op neer gaat komen. Maar als ik eerst 10 dingen, al is het maar van 5 seconden, moet bekijken.
Ja.
Voordat ik een videootje mag bekijken op YouTube. Ik ben heel vaak met de video's binnen 30 seconden klaar. Dan zit ik langer daadwerkelijk naar advertisement kijken dan naar inhoud.
Ja, misschien is het het opstapje of misbruiken ze de crisis door te zeggen van ja, we krijgen minder advertentieinkomsten. We gaan meer ads preloaden voordat je de video kan bekijken. Dus sluit vooral een YouTube Premium abonnement af. Heb jij een YouTube Premium abonnement?
Natuurlijk niet.
Oh, oké.
Nee.
Nou ja, je wordt
en dan kan de muziek gewoon doorspelen terwijl ik iets anders aan het doen ben.
Ja, ja. Nou, je wordt natuurlijk helemaal doodgegooid met de banners van YouTube Premium als je naar YouTube gaat.
Ja.
Dus ze proberen volgens mij met man en macht om iedereen op YouTube Premium te krijgen.
Ja, maar ik vind het eigenlijk wel oké, want de YouTube Premium advertenties zijn veel minder storend dan heel veel van de wasmiddelen en bakboter advertenties die ik anders te zien krijg.
Oké, nou dan heb ik een ander probleem, want ik krijg die dingen bijna niet weggeklikt onderhand.
Oh.
Het is een super irritante advertentie die overal overheen komt. Ik ben een beetje afgeleid door...
We hebben hier inmiddels Van Vreugde joelende bejaarden ook in de zaal. Het zou wel eens een leesclubje kunnen zijn of zo. Van mensen die allemaal hetzelfde boek gelezen hebben. Dat is mijn sterke vermoeden. Het is in elk geval levendig aan het worden. En je ziet ook Hilversum tot leven komen. De grijze regensluiers zijn weggetrokken. We zien blauwe lucht, witte wolken. En de stad begint langzaam zeker vol te stromen met mensen die op zaterdag het allerliefste Hilversum intrekken. Op zich een vrij diverse doelgroep.
Waar waren we gebleven? We hebben het over Figma gehad natuurlijk. We hebben het vorige keer natuurlijk ook gehad over DALL-E en alle artificial intelligence tools die er nu ontstaan zijn om... plaatjes te genereren.
Ja, breaking. DALL-E heeft nu geen wachtlijst meer. Dus als je nu wil DALL-E, dan kan je er gewoon op. En de volgende stap is dat het nu met video gaat kunnen.
Ja, die nieuwste ruisje is er inmiddels ook. Meta heeft deze week aangekondigd dat zij een soort text-to-video tool beschikbaar hebben gemaakt. Dus als jij een zin opgeeft, natuurlijk wel in het Engels, van I want to see a flying dog in the clouds, dan genereert Meta AI. Dus Meta, als in formerly known as Facebook, die genereert dan een video voor jou van een aantal seconden. Dus we zijn weer een stap verder.
Ja, ik ben echt heel erg slecht en ik weet het. Maar ik ben dan echt van plan om binnenkort uit te gaan proberen dat ik een video wil zien van een in leer geklede Katrien Duk die Donald afranselt.
Okay, ja,
en dan kijken of de Meta-politie toestaat dat deze video gegenereerd wordt door de AI. Ik ben heel benieuwd.
Ik denk het niet.
Jij denkt het niet.
Nee.
Ik zie dit als een uitdaging.
Ze hebben duidelijk al aangegeven dat ze alle content waarvan ze vermoeden dat die gegenereerd gaat worden, die enigszins seksueel getint zal zijn of lastelijk zal zijn of gewelddadig, dat die content niet gegenereerd gaat worden. En dat doen ze dan blijkbaar op basis van de woorden die jij ingeeft bij de opdracht.
Als ik er consenting ducks bij zeg, zou het dan wel mogen.
Omdat je struggelt met consenting ducks. Misschien zoiets. Oké. Maar Getty Images, toch wel een heel bekend bureau. Platform wat recht heeft voor plaatjes. Die hebben dus eigenlijk aangegeven dat ze wel een beetje worstelen met de door AI gegenereerde werken.
Oh ja, natuurlijk. Want ja, je kan wel zomaar iets laten genereren en dan zet je het op Getty en dan kan je er geld mee verdienen.
Ja. En zij zeggen dus van ja, die AI tools die zijn natuurlijk getraind op vele duizenden beelden, foto's en dergelijke.
Ja.
Op basis van die originelen worden nieuwe foto's gegenereerd.
Ja, nou in.
Dus zij zijn super bang dat zij daarmee een soort copyright infringement
Wat is dat nou voor gelul? Ik bedoel, Oasis is toch ook niet aangeklaagd omdat ze de Beatles 20 jaar later gekopieerd hebben? Zo werkt het nou eenmaal.
Oh, oké. Dus zijn ze niet aangeklaagd?
Nee. En ook niet veroordeeld.
Oh, niet veroordeeld.
Nee, het is een beetje het principe van kunst. Dat je geïnspireerd bent door wat er om je heen gebeurt. En slechts zeer zelden ontstaat er een nieuwe stroming. Over het algemeen zijn het variaties op een thema.
Ja,
wat is daar mis mee dan?
Nou ja, ik zie wel te veel DALL-E output gegenereerd worden. Waarbij iedereen de Vincent van Gogh-achtige stijl wil hebben voor een bepaald onderwerp in beeld.
Ja, dat is een stijl, ja.
Ja, precies. Maar dan kan ik me voorstellen dat als het iets recenter werk is en je bijvoorbeeld een Andy Warhol of iets dergelijks achtige foto of image wil genereren, dat daar een rechtszaak uit gaat voorkomen.
Ja. Als ik dan bijvoorbeeld zeg van ik zou het centrum van Hilversum willen zien in stralende zon met een winkelende meute in de stijl van Jeroen Krabbé. Dan verwacht jij dat Jeroen Krabbé gaat zeggen van nou Getty... deze foto is duidelijk geïnspireerd op mijn stijl, dus dit beeld. Dus dat moeten jullie weghalen en ik eis een vergoeding.
Ja.
En zij zijn bang dat dat kansrijk is?
Ik denk dat het in Amerika altijd kansrijk is.
Only in America.
Only in America.
Dus kans voor een Europees bedrijf. om al die AI art wel toe te laten op een platform. En dat gewoon lekker te gaan verkopen. En een keiharde concurrent van Getty in de markt te zetten met een veel goedkoper businessmodel. Hmm. Kansen. Ja. Hoort het bij de Jeroenen.
Nou, ik zie nog geen vinger, dus ja.
Vuist.
Vuist. Oké. Okay. Ja. Andere dingen die Google naast de begraafplaatsen gaat doen. En naast de 10 advertenties op YouTube. Ze gaan ook kosten snijden in alle perks die hun medewerkers hebben op de campus natuurlijk.
Ja, de nieuwe strategie is minder plezier.
Minder plezier, ja. Dus origineel bedacht natuurlijk om te zorgen dat mensen langer op kantoor blijven. Als kantoor nog bestaat, maar langer aan het werk blijven door alle faciliteiten te geven om daar zo lang mogelijk te zijn op de campus. Dus kappers, eten, sportscholen, et cetera. Alle faciliteiten die ook die privéactiviteiten ondersteunen, die zijn natuurlijk aanwezig op zo'n campus. En nu willen ze daar toch wel een beetje in gaan snijden. En de medewerkers van Google zijn daar heel erg ontevreden over.
Ja, het wordt speelgoedjes afgepakt.
Ja.
Ja, ik snap het wel. Ik vind het sowieso een beetje een van de dingen die ze daar ook hebben. Hè, daar is, ken je de serie? Sorry, ik zal deze zin, die drie zinnen bevat, opnieuw beginnen. Ken je die serie over Silicon Valley? Dat is een serie die op diverse streaming services te zien is. Over het leven in Silicon Valley. En een aantal jongens die een start-up hebben. En heb je die gezien?
Nee, ik heb al mijn abonnementen op alle streamingdiensten opgezegd.
Oh, daar kunnen we het zo ook nog over hebben.
Ja.
Oké, okay, nou goed. Een van de fenomenen die dus voorkomt in Silicon Valley is, dan heb je mensen die zijn dan zo lang in dienst dat ze eigenlijk in principe zoveel aandelen hebben die gaan vesten over de komende jaren, dat ze eigenlijk niet zozeer nog hard hoeven te werken. En dat zijn van die mensen die soms om 11 uur binnenkomen, dan een mochaccino gaan halen en dan naar het dakterras gaan, elkaar daar spreken. Ja. Om 1 uur 's middags één meeting doen en om 2:30 weer naar huis gaan.
Ja. Die ook dat soort dingen graag op LinkedIn als video posten over hoe gezellig het wel niet is om daar te werken.
Ja, en dat is natuurlijk onderdeel van die cultuur. Je hebt een aantal van dat soort mensen en dat zijn er dankzij het feit dat de tech-wereld nu 20 jaar bestaat vrij veel. Ja, op een gegeven moment gaan andere collega's zeggen, ja, zij doen helemaal niks en krijgen heel veel geld. Waarom zou ik hard werken? Dat heeft natuurlijk een soort verlammende werking uiteindelijk.
Hmm.
En die types die worden nu langzaam zeker naar buiten geduwd. Dat is één. Maar het hele speelkwartiergevoel, wat door Google altijd gecultiveerd is, hè, met gekke petjes en steps in hun gebouwen, ja, en vliegers en dat soort dingen. Dat is langzaam maar zeker ook een beetje aan het verdwijnen. Zou er dan uiteindelijk iets overblijven van de corporate cultuur van Google, of worden ze uiteindelijk gewoon een soort Microsoft of IBM?
Nou, ik denk dat Microsoft natuurlijk probeert een andere beweging te maken. Die hebben natuurlijk een paar jaar geleden aangekondigd dat ze echt miljarden in een nieuwe campus gaan investeren die wat minder grijs beton blokkerig is in Redmond, Washington, New York.
Washington en New York.
In Redmond, Washington State, aan de westkust van Amerika.
Ja, waar het koud is nu.
Waar het koud is nu. Dus dat is dan misschien in deze tijden misschien niet zo'n hele goede investering geweest.
Nee, dat denk ik ook niet. En zoals je misschien kan herinneren, heeft Steve Jobs nog een gepolitoorde UFO laten bouwen. Een ding met gigantische houten vloeren, marmeren muren enzovoorts. Wat uiteindelijk op het Apple moederschip moest gaan lijken.
Ja.
En dat staat vooral heel erg leeg.
Ja,
dat mensen bij Apple willen helemaal niet naar kantoor komen om te werken. Daar hebben ze helemaal geen zin in.
Sterker nog, ze zijn daar zwaar tegen aan het protesteren. En Tim Cook had aangekondigd van mensen moeten in ieder geval 3 dagen per week naar kantoor komen. En zelfs dat was te veel. Dus veel mensen zijn echt aan het afhaken.
Ja.
Maar ik hoorde ook laatst van iemand die in San Francisco geweest was, dat de stad ook een beetje aan het aftakelen is. En niet meer het tech-walhalla blijft of is wat het ooit geweest is. En ik denk dat dit natuurlijk het terugbrengen van wat een campus is voor medewerkers, alle spielerij eromheen, dat het daar ook wel enigszins in past.
Ja, ik moet zeggen dat ik het zelf ook wel merk. We hebben ook discussies gehad op het werk over hoe vaak komen mensen eigenlijk naar kantoor en moeten we ze niet aanmoedigen om dat vaker te doen.
Ja.
Gelukkig hebben we nu een energiecrisis. Dus ik denk dat heel veel mensen gewoon weer vrij elke dag naar kantoor gaan komen deze winter, zodat ze thuis de kachel uit kunnen zetten.
Op kosten van de baas warm worden.
Bedankt Poetin. Ik heb hier een theorie over en dat is dat Poetin eigenlijk niet zozeer een dictator is, maar een marionet van de energieindustrie.
Okay.
Je hoort het hier eerst bij de Jeroenen.
Ik bedoel, net als die ex-VVD-minister die nu lobbyist is geworden voor de energiesector.
Ja.
Hoe heet ze? Cora nog wat, Nieuwhuis.
Ja, dat was die vrouw die 250.000 euro aftikt voor een halve werkweek.
Ja. 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 Ja.
Maar dan ben je echt heel goed.
Ja, dat is
goed. Zo goed ben ik er niet.
Maar heb je veel perks op kantoor? Hoe ziet jullie kantoor eruit? Is het kantoortjes of is het een open plan? Of
nee, het is redelijk modern enzovoorts. En ik hou niet van in een hokje gaan zitten als ik op kantoor ben. Dus ik ga ook gewoon in een landscape office zitten. Dat doet iedereen eigenlijk. En als je af en toe even met z'n tweeën iets persoonlijks wil bespreken, dan duik je een hokje in. En dat is volgens mij de meest effectieve manier om te werken.
Dus je zit wel tussen de medewerkers?
Zeker. Ja. Ik doe aan het nieuwe werken. The new world of work.
Maar ook nog veel thuiswerken?
Nou, ik probeer vrijdag nog thuis te werken. Onder het motto, dan heb ik iets meer focus tijd. Want heb ik iets minder dat ik getackled word in de gang en bij de koffie. Maar vier dagen per week zit ik wel weer op.
Oké. Zo.
Ja.
Inclusief de commute.
Met
het is een beetje lawaaiig hier. Het zijn hele levendige bejaarden hier allemaal in de Boekamp.
Ja, misschien moeten we het ook gaan afronden. Want we zijn eigenlijk ruim over onze toegewezen tijd heen.
Volgens mij hebben we nog meer dan 20 minuten.
Oh, is dat zo? Ik vond hem al schuldig. Ik denk, ja, we hebben nog superveel ontzettend leuke onderwerpen.
Kijk, even allebei vragen naar de technicus. Ook geen idee.
Je hebt ook geen idee. Top. Ja. Gewoon lekker door. Om het dan toch nog even terug te komen op metaverses voor kinderen.
Oké.
Voor kinderen. Fortnite.
Ja.
Fortnite is natuurlijk ook een metaverse. En Fortnite was eigenlijk al heel snel, heel slim bezig met het maken van gebruik daarvan. Door te zorgen dat ze niet alleen werelden hadden waarbij mensen daadwerkelijk bij elkaar konden komen en op elkaar konden schieten. Maar door bijvoorbeeld ook in die wereld een optreden te organiseren van een bepaalde DJ of een bepaalde muziekster. Daar kon je naar Fortnite toe komen en dan kon je in Fortnite kon je bij dat concert zijn. Nou, daar konden ze dan allerlei special effects aan toevoegen enzovoort.
Dat was echt een mega succes, toch?
Dat was en is een mega succes, dat soort evenementen. Het enige probleem is dat Fortnite natuurlijk gebouwd is als een Battle Royale. Nou, voor de 20-plussers onder u, of de 30-plussers. Een Battle Royale is een spel waarbij je met 100 man begint in een steeds kleiner wordende arena. En uiteindelijk op elkaar schiet totdat er nog maar één iemand over is. Het probleem zit in het getal 100. Als jij pak een beetje Drake uit wil nodigen om op je platform een liedje te komen zingen. En je wil iedereen die daar interesse in heeft faciliteren. Dan moet je voor elke 100 moet je een nieuwe instance aanmaken van je metaverse. Omdat het nou helemaal gebaseerd is op een spel dat je met 100 man speelt.
Okay.
Dus je begrijpt dat Drake best wel wat publiek trekt. Dus bij Fortnite, elke keer dat ze zoiets deden, moesten ze tienduizenden gekloonde virtuele werelden naast elkaar in parallel laten lopen en daar alles overheen synchroniseren.
Wow.
Nou, je hoeft geen IT'er te zijn om te begrijpen dat dat best complex en niet zo handig is.
Ja.
Dus ze hebben wel gezien dat het echt werkt en ze hebben nu een investering gedaan. Waardoor ze een bedrijf overgenomen hebben. Wat ervoor gaat zorgen dat ze eigenlijk één grote persistente wereld kunnen maken. Gebaseerd op het Fortnite-principe.
Okay.
En dat gaat een heleboel remmen afgooien van deze omgeving. Die stiekem toch ook wel door een hoop jongvolwassenen gebruikt wordt. Hmm. En ik denk dat ik geef zelf Fortnite wat meer kans dan Roblox. Omdat het ook wat minder rommelig is en wat meer gestructureerd. Om een echte metaverse te worden waar serieus op schaal dingen in gaan gebeuren. Die voor in elk geval de, nou, laten we zeggen, onder dertigers. Best wel eens heel interessant zouden kunnen zijn.
Ja, het is nog steeds de vraag natuurlijk van hoe gaat de metaverse er uiteindelijk uitzien? Iedereen heeft het erover en iedereen heeft er een mening over en iedereen veronderstelt een aantal elementen die erin zitten. Maar volgens mij is het gewoon net als met de opkomst van het internet of met de opkomst van de mobiel, moet het nog vorm gegeven worden. Iedereen vergeet vaak dat toen de iPhone gelanceerd werd, dat er nog geen App Store was en dergelijke. Dus die metaverse wereld die moet zich nog gaan vormen. En de huidige definities van ja, het is augmented reality plus misschien wat gedecentralized ledger, zoals in crypto, nou ja, dat moet zich nog vormen. Maar jij schat in dat Epic dus daar een goede positie in heeft, ondanks hun lawsuits tegen Apple.
Nee, ik denk dat ze er een hele goede positie in hebben zelfs. En ook omdat Fortnite eigenlijk een soort cartoony versie van de werkelijkheid is. Kijk, als jij een echte metaverse wil maken die er echt uitziet als de echte wereld, dan heb je heel veel pixels nodig, heel veel rekenkracht en heel veel fotografische kwaliteit beelden. En het mooie van Fortnite is dat het altijd al een vectorgebaseerde, simpele, cartoony wereld is, waar je heel makkelijk, heel snel heel veel verschillende dingen voor kunt renderen.
Ja.
Dat betekent dat het eigenlijk heel makkelijk is om een leuk uitziende wereld te maken in de stijl in Fortnite, die Fortnite toch al heeft. Waardoor het er niet goedkoop uitziet, maar gewoon als wat je al gewend bent in Fortnite.
Ja.
Dus je hebt aan de ene kant heb je zo meteen een platform dat schaalt als een malle, dat echt door heel erg veel mensen bezocht wordt. En waar je vrij makkelijk extra content aan toe kan voegen, omdat het niet zo heel moeilijk of zo duur is om die content te maken. maakte. Nou, dat is op zich een combinatie van factoren. Waardoor ik zeg, mocht je nu toch ergens muntjes op een paard willen zetten in de metaverse race, dan denk ik dat je bij Fortnite misschien wel eens aan het juiste adres zou kunnen zijn.
Ik zie nog even huis in de lucht. Ja, de technologiewereld dringt ook de schaakwereld binnen.
Oh, ja. Goed verhaal is dit.
Goed verhaal is dit. Heb je het gevolgd ook een beetje? Ben je een beetje een schaakfan?
Ik ben helemaal geen schaakfan, maar sommige verhalen zijn zo goed dat ze zelfs mensen bereiken die niks met schaken hebben.
Ja, ik had eigenlijk wel verwacht in zo'n boekhandel als deze dat er ook gewoon een schaakbord staat en dat wat oude mannetjes tegen elkaar aan het schaken zouden zijn.
Het zit niet helemaal in het verlengde van het businessmodel, namelijk het verkopen van boeken en koffie.
Ah, oké. Okay. Ja, nee, dat is waar. Dat past wel goed in de Amerikaanse stijl natuurlijk. Hè, waarbij ze gewoon eigenlijk willen dat mensen dit als een soort huiskamer beschouwen. En hiervoor meer komen dan alleen maar een boek kopen.
Ja.
Ja. Nou, misschien is het goed voor de koffie. Maar ja, Nederlanders kopen natuurlijk maar één bakje koffie voor de 8 uur dat ze in een boekhandel zitten.
Ja, maar wat is je punt?
Ja, terug naar het onderwerp. Dus er was een wedstrijd tussen de grootmeester Magnus Huppeldepup.
Carlsen.
Ja. En een Amerikaanse opkomende schaakgrootmeester. En er dreigt of er is een schandaal zich aan het ontwikkelen waarbij technologie een belangrijke rol speelt.
Weet je technologie? Wat? Ja? Zeg maar gerust, anale kralen. Ja.
Dus er zijn nu beschuldigingen dat de opkomende reizende ster, de Amerikaan, dat die signalen heeft gekregen via een bepaald apparaat wat hij anaal heeft ingebracht om zijn volgende zet te sturen eigenlijk.
Een happiness egg, een blijdschap ei.
Ja, ja.
Een soort van ding wat je inbrengt bij je partner en dan op afstand kan bedienen om te zorgen dat diegene trillingen ervaart.
Ja, dus de New York Post noemt het anal beats.
Met een D, niet beats, als in slaan.
Nee.
Anale kralen dus,
anale
goed vertaald.
Bonen of kralen. Oh, is het kralen? Oké. Okay. Je hebt natuurlijk met Google Translate gekeken. Maar... Ja. Deze vermoedens zijn de wereld ingekomen en de huidige wereldkampioen Magnus
Carlsen,
die heeft dat niet bevestigd of ontkend, maar heeft wel zijn twijfels gerezen over hoe deze Amerikaan hem heeft kunnen verslaan. Dus dat is een drama wat wij gaan volgen, waarbij technologie zeker een rol speelt. En natuurlijk ook Elon Musk iets over te zeggen had natuurlijk.
Ja, nou ja, goed. Kijk, ik bedoel die Hans Niemann waar het dan over gaat. Die gozer, die jongen. Ja. Die dan al dan niet met zijn anale kralen getooid aan het tentanelle verschijnt. Die is hartstikke jong. En die speelt op een manier die eigenlijk helemaal niet past bij zijn leeftijd. Hij heeft in het verleden is hij al eens van chess.com afgegooid omdat hij vals speelde. Ja. En ja, hij schijnt dat device te kunnen bedienen. Door wat dan het vermoeden is dat hij dan ergens bijvoorbeeld bij zijn voeten iets met zijn tenen kan doen. Waardoor hij een query kan ingeven. En dat hij dan bijvoorbeeld een bepaald patroon E2, E4 zou kunnen tappen met zijn tenen. En dat op het moment dat dat een goed idee is volgens de schaakcomputer. Dat er dan een bevestigende trilling rond zijn kringspier zich manifesteert. En dat zou hij dan allemaal zelf kunnen doen. Als er maar wifi in de buurt is. En op die manier zou hij dan zijn zetten kunnen checken. Ik vraag me heel af. Ik vind eigenlijk dat dit, als het zo is, op zichzelf ook gewoon een sport moet worden. Dat degene die het beste zijn beat kan bedienen, mogen winnen.
Geweldig, ja. Ja, ik vind het heel, heel verbazingwekkend. Een heel mooi verhaal. Ik vraag me dan al wat af en daar ben ik niet achter gekomen. Nee, wat is de bron van dit verhaal? Dus Magnus Carlsen heeft aangegeven dat er iets gebeurd zou zijn. Of hij heeft in ieder geval in hele vage woordingen aangegeven dat er volgens hem iets niet klopt tijdens de wedstrijd.
Ja.
Maar wie helpt dit verhaal dan de wereld in? Ik bedoel, zoiets verzin je niet. Is dat een scenario schrijver of...
Ik heb geen idee, maar ik zie diverse mogelijkheden voor de schaakwereld. Dat is het naakt afdouchen van deelnemers voor wedstrijden bijvoorbeeld. Of het laten spelen van wedstrijden in lode kubussen.
Ja, ja. Eerst even de cavity search doen voordat je mag deelnemen aan het schaaktoernooi.
Welkom grootmeester. Wilt u vooroverbukken, uw enkels vastpakken en uw benen spreiden?
Ja.
Ja.
Dan moet ik ook altijd zelf mijn vuist in de lucht doen. Maar wat interessant is natuurlijk is dat de overnamegevechten rondom Twitter zijn geëindigd. Twitter is nu processen aan het voeren tegen Elon Musk, die zijn aanbod heeft ingetrokken.
Nou, daar valt wel wat te halen.
er valt wel wat te halen. En het mooie van het Amerikaanse proces is natuurlijk dat dan alle documentatie moet vrijkomen. Dus dat betekent dat alle chats, alle e-mails, alle correspondentie tussen beide partijen openbaar gemaakt moet worden. En er zijn heel veel Twitter-accounts die dat volgen. Een van de meest interessante die heeft gisteren wat gedeeld. Een conversatie tussen de CEO van Twitter, Parag Agrawal, als ik me goed herinner, was zijn naam Elon Musk. Waarbij Parag vlak voordat Elon Musk een Ask Me Anything sessie bij Twitter zou gaan doen, eigenlijk Elon vroeg om te zorgen dat er weer rust in het bedrijf kwam binnen Twitter. Een heel lang verhaal, kortom, waarop Elon heel cheeky reageerde van, wat doen jullie dan de rest van de week? Gaat er nog wat gebeuren binnen Twitter of zijn jullie nu allemaal lamlendig?
Echt heel persoonlijk, hè? Heel lang verhaal, wil je alsjeblieft een beetje rekening houden met, het is gevoelig, bla bla bla. En dan zegt Parag, en Elon antwoordt dan met, what did you get done this week?
Ja, geweldig.
Het is, je zou haast denken dat Elon de tekenen vertoont van een micromanager zijn.
Ja, maar hij heeft natuurlijk nu een mooie humanoid robot aangekondigd als product van de AI Week.
Ja, met de geniale naam, hoe heet hij ook alweer?
Ik weet niet, het kwam vanochtend even voorbij.
Optimus dus. Robot.
Optimus. Maar dan ook wel echt in Las Vegas-stijl aangekondigd met een mooie lichtshow. En,
ja, ik hou ervan. Die Elon is een ongelofelijke lul, maar hij is wel een geniale lul. Wat dat betreft is hij echt de nieuwe Steve Jobs. Dat kunnen we ondertussen wel vaststellen. Het was ook een onnoemelijke eikel. Ja. Maar ja, weet je, qua producten en ook wel een bepaald soort van gevoel voor stijl. Alhoewel, laten we heel eerlijk wezen, deze vriend Elon is toch wel iets kinderachtiger dan dat Steve Jobs was. Maar goed, het is wel op zich een leuk soort kinderachtig om je robot dan ook Optimus Robot te noemen, vind ik wel grappig.
En hij heeft natuurlijk gewoon een leuk publiek profiel. In tegenstelling tot Steve Jobs, die in de buitenwereld vrij weinig zei, behalve dan tijdens de Apple conferences. Maar ja. Elon is natuurlijk iemand die zich echt dagelijks uitspreekt, vooral via Twitter. Dat is toch wel bijzonder.
Dat is inderdaad heel bijzonder hoe weinig schaamte die heeft om alles in het publieke domein te gooien. Ja. Ja. Maar wat denk jij, Optimus Robot, een self-driving car, hadden we al of wordt aan gewerkt? Jij vindt hem nog niet goed genoeg, ik heb er plezier van. Maar zometeen hebben we dus ook een self-walking robot op twee voeten die rondloopt en eruit ziet als een mens met een soort van scherm in plaats van een gezicht.
Ja. Het ziet er wel grappig uit.
Heb jij al toepassingen bedacht voor je huishouden?
Nou, ik heb geen groot graslandschap meer achter mijn huis. Dus grasmaaien hoeft niet meer te gebeuren.
Maar misschien een robot op je zitmaaier zetten. Ja. Dat is wel heel erg 2025.
Ik zie dat eigenlijk wel zitten. Ik zie eigenlijk vooral meer in een robot die boodschappen zou kunnen doen. Dus als er even iets op is of iets dergelijks, dat je hem...
Je woont toch gewoon in de stad, je kan toch gewoon een picknick doen op je app, waar je hebt toch geen robot voor nodig. Nou, orderpicking gebeurt gewoon door mensen in distributiecentra.
Ik woon in een mooie middeleeuwsachtige stad. Het is geen dorp, maar een echte stad met stadsrechten. En ik irriteer me eigenlijk bont en blauw aan al die karretjes die de hele dag voorbij komen rijden.
Nee. Je ergert je bont en blauw of de karretjes irriteren.
Oh, allebei.
Irriteren is niet wederkerig.
Allebei.
Dit is mijn favoriete interruptie van mensen die al geïrriteerd zijn. Het is het allermooiste moment om ze grammaticaal te corrigeren.
Ja.
De spatieballen, kom op, je kan het.
Hij stond aan het einde van de tune. Dus.
Je moet hem resetten elke keer.
Ja. Kunnen we jou ook inhuren als technicus?
Hoop manueel werk nog voor deze podcast.
Het gaat te vaak fout eigenlijk. Weet je eigenlijk welke podcast hierna komt? Of,
Ja, dan kunnen we die fatsoenlijk aankondigen. Want wij zijn aangekondigd door Vincent Bijlo.
Dat is
was een hoogtepunt in ons leven.
Ja.
We hoorden Vincent Bijlo hier gewoon midden in zijn podcast zeggen, zometeen komen de Jeroenen. En hij zei ook nog wat aardigs volgens mij. Sterker nog, misschien is het leuk om jullie even mee te nemen in het spoorboekje van wat er sowieso nog op de stream te beluisteren is zometeen. De burgemeester van Hilversum heeft het virtuele lintje van deze stream doorgeknipt. En Vincent Bijlo die heeft ons de eter geslingerd. Met een mooi verhaal over de geschiedenis van de podcast, wat terug te luisteren is. En een aantal hoogtepunten die je hier verder kunt gaan beleven zijn om 1 uur op deze stream. 50 jaar Tita Tovenaar. Dat zien we morgen dan wel weer. Daar kijk ik sowieso naar uit. Dus dat is zeker een van de dingen die, uh, bijzonder interessant zijn en waar je zeker naar moet gaan luisteren. Ik heb een donkerbruin vermoeden dat de podcaster die de volgende show maakt, De Leeuw Lult Verder, dat Paul de Leeuw is. Wie houdt er niet van Paul de Leeuw? Is toch een soort van... ik denk dat als Paul de Leeuw nog 5 jaar doorgaat met entertainment maken, dat hij dan UNESCO Werelderfgoed wordt. De instituten vliegen je om de oren, maar ook inderdaad mijn lesbische liga is te beluisteren. Koekoeroe, Reality Check, Powerpraat, Dit Was de Radio, Trust Nobody, Radio Reuze, Pruikentijd, Eppo interviewt Hunter Pekel, Podcast met Rick van der Westerlaken, Daar bleef je voor thuis met Annette Barlo. En de feestelijke afsluiting vindt uiteindelijk ook plaats door Vincent Bijlo.
Oh, wat leuk. Dus je komt er gewoon weer terug.
Ja, full circle gaan we.
Hmm. Is Paul de Leeuw fashionably late of wanneer moeten wij het stok eigenlijk overdragen?
Oh, je wilde nog steeds weten wie de exacte volgende... Ja, er staan hier alleen maar een paar highlights op deze flyer die ons door de technicus in de handen gedrukt is.
Oké. Okay.
Dus na ons de Mystery Podcast. Hmm. Met mogelijk Mystery Podguests. En ook mogelijk een Mystery Podcast Audience.
Ja,
want het mooie is aan deze setting dat het niet alleen gezellig is met cappuccino en mensen die geïnteresseerd zijn in boeken van een bepaalde generatie, maar dat je ook hier zo gewoon kan komen kijken. Dus ben je in de buurt van Hilversum, dan kan je dit feest van de podcast live meemaken in boekhandel Voorhoeven op de Kerkstraat. Tegenover het bloemenstalletje zie je een aantal mensen met koptelefoons op zitten die heel hard hopen dat niemand er doorheen gaat gillen. En dat er niemand met cappuccino gevaarlijk dichtbij komt met rinkelende koffiekopjes. Maar het gebeurt hier nu, het gebeurt live. En je hoort het hier op deze stream en je kunt het gaan zien hier in het hartje van Hilversum, Mediastad.
Ja, als je van buiten Hilversum komt, typ dan in Google Maps niet in boekhandel Voorhoeven, want dan kom je op een ander adres uit. Dus Kerkstraat 82 in Hilversum Dorp, Midtaan.
Ja.
Oké. Okay. Moet ik een tune instarten, uitstarten? Moeten we doorgaan?
Dank je voor het luisteren. Dit was De Jeroenen. Jeroen Unger en Jeroen Verkroost maakten deze tweewekelijkse podcast over media, technologie, marketing en innovatie. Op onze site vind je onze show notes, de links naar de artikelen die we bespreken, korte berichten in de geest van De Jeroenen en natuurlijk de links om je te abonneren, bijvoorbeeld via Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts. Als je ons een bericht wilt sturen, feedback wilt geven of een idee hebt voor de podcast, kun je ons mailen op jeroen@dejeroenen.com. Je kunt ons vinden op Twitter als @dejeroenen of je kunt ons een berichtje sturen via onze site www.dejeroenen.com. Wij zijn er elke 2 weken. Graag tot de volgende keer.